U kunt nu gaan luisteren naar een opname van onze derde BBC-bijeenkomst, gehouden op 10 februari 1987. Het onderwerp van die avond was de persoon en het leven van Jezus Christus en werd behandeld door Jaap Visser.
Lees in aansluiting aan deze studie ook het studieblad nummer 5 en dan wel het eerste gedeelte.
We gaan het dus vanavond met elkaar hebben over de persoon en het werk van Jezus Christus. We willen dus vanavond stilstaan bij iemand die zich voor ons allemaal behoorlijk heeft ingezet. Iemand die als rechtvaardige onze zonden op zich nam en ons verloste uit de claim van onze vijanden. We hebben het vanavond over Jezus Christus, de tweede Adam, de Zoon van God, die zijn leven gaf als losprijs voor velen en ons verloste van de dood. De eerste mens die aan Gods bedoelingen beantwoordde en als volmaakt mens op deze wereld rondwandelde. Gods enige geboren zoon, in wie God zijn herstelplan startte. Jezus Christus, door wie wij recht voor God staan. En zo zouden we nog wel even door kunnen gaan met het opnoemen van allerlei aspecten van het herstelplan. Het plan dat God in zijn zoon gerealiseerd ziet. Vanavond willen we eens wat dieper ingaan op maar een paar van die aspecten. Allereerst willen we eens op een rijtje zetten wat betrekking heeft op de afkomst van Jezus Christus. Zijn geboorte en afstamming dus. Daarna willen we wat te weten zien te komen omtrent zijn ontwikkeling. Daarna kort wat aspecten van zijn taak en optreden tijdens zijn leven op aarde. En tot slot het verzoenings- en het verlossingswerk van onze Heer. Goed, dan weet u wat u te wachten staat. Daar gaan we. De geboorte en afstamming van Jezus Christus. Waar kwam Jezus vandaan? Was hij al bij God, eer de wereld was? Was hij betrokken bij de schepping? Kwam Jezus op aarde door zijn goddelijkheid als het ware af te leggen? Of, een heel andere vraag, had de Christus, bij wijze van spreken, ook iemand anders kunnen zijn dan Jezus van Nazareth? Was Jezus nou mens of was hij nou God? Nou, zo kunt u wellicht nog wel een aantal vragen achter dit rijtje zetten. Er zijn nogal wat gedachten in omloop. En eigenlijk het wonderlijke is dat je de meeste van die gedachten ook nog wel kunt staven met bijbelteksten. Onze gedachten omtrent geboorte en afstamming van Jezus Christus zijn gebaseerd op het combineren en vergelijken van profetische uitspraken enerzijds en daarbij gevoegd de in de loop van de tijd verkregen inzichten in die geestelijke wereld. Die geestelijke wereld die voor ons is opengegaan. Goed. Bestond Jezus dus al voor hij werd geboren? In onze eerste Bijbelstudie hebben we gezien dat God verlangde naar een partner. Een partner met wie hij in eeuwigheid zou kunnen leven. Met wie hij de eeuwigheden zou kunnen doorbrengen. Vanuit die gedachte geloven wij dan ook dat als God met dat verlangen hemel en aarde schept en tot slot de kroon van zijn schepping, de mens schept, dat Jezus dus al niet naast God heeft gezeten. En dat Jezus er dus ook al, dat Jezus er dus ook nog niet was. We gaan dus een paar versen lezen uit Johannes 1. Evangelie naar Johannes. Nou, die wist het toch wel. 1 Johannes 1. Of sorry, het Evangelie van Johannes. Hoofdstuk 1, de eerste drie versen. In de beginnen was het woord. Het woord was bij God. Het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Veel mensen geloven dat voor woord, wat we in deze tekst hebben gelezen, dat voor woord Jezus moet worden gelezen. En dan zou Jezus alle dingen hebben geschapen. Tenminste zouden God en Jezus samen alle dingen hebben gemaakt. Zeker is dat Jezus er dus al was. Wij geloven echter dat met woord de uitgesproken gedachte van God bedoeld wordt. Het spreken van God is een zich openbaren, een zich meedelen van God. Pas nadat God zijn gedachten kenbaar gemaakt heeft, gaat hij zijn plan uitwerken. Denkt u nog maar terug aan de eerste Bijbelstudie, waarin heel duidelijk naar voren is gekomen: God zei en God maakte. God zei en God deed. Met geloof spreekt God zijn gedachten uit. Maakt hij zijn plan bekend. Met geloof gaat het woord van God uit. Gaat het God uit. En het is dat geloof dat Gods woord kracht verleent. Het is dat geloof waarmee het woord kan gaan volbrengen waartoe God het gezonden heeft. Een gedachte die in woorden wordt uitgesproken is geladen met het geloof van degene die die gedachte uitspreekt. Een gedachte die in woorden wordt uitgesproken is geladen met het geloof van degene die die gedachte uitspreekt. Je zou ook kunnen zeggen, een woord is als het ware de drager van de gedachten die met geloof zijn uitgesproken. En dat blijkt ook uit het feit dat er op woorden altijd gereageerd wordt. Dat er dan ook altijd wat gaat gebeuren. Ofwel, uitgesproken geloof is een kracht. Ik zou graag een glaasje water willen hebben. Laat maar, blijf maar zitten. Ziet u wat er ging gebeuren? Bedankt. Ik had even een voorbeeldje nodig. Jullie bleven wel zitten, maar je zou ze de kost moeten geven die eigenlijk toch de prikkel had om, zal ik het toch eventjes gaan halen voor hem? Ik zit te denken hoe ik aan een glaasje water zou kunnen komen. Terwijl ik dat zit te denken, gebeurt er niets. Met het onder woorden brengen gaan die gedachten iets doen, krijgen als het ware een zelfstandig bestaan, en er komen als het ware krachten vrij, en voor sommigen, in ieder geval voor één, was het dit keer weer zo sterk, dat ze zich aangesproken weten om een glaasje water te gaan halen. Goed, en dan gaan we nog een keer die drie versen van Johannes lezen. In de beginne was het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Gewoon vertaald. In het begin was het woord als onuitgesproken gedachte bij God. Wat in hem leefde, aan wat hij wilde, waarnaar hij verlangde, daarmee was hij bezig. Daarmee was hij bezig om het als het ware onder woorden te brengen. God was als het ware bezig zijn gedachten uit te denken. God was alleen en in hem rijpten de gedachten voor een gigantisch plan. En hij bedacht de realisatie ervan. Pas toen hij voor zichzelf alles tot in het kleinste detail gerealiseerd zag, gaat hij beginnen. Waarbij hij elke fase omkadert met een uitgesproken gedachte. Zijn woord. God sprak en God maakte. God sprak en God schiep. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. En de kracht die door het geloof van God aan zijn woord verbonden is, doet alles wat nodig is voor de realisatie van dat plan in beweging komen. Wat God zegt, gebeurt echt. Toen de mens tijdens zijn ontwikkeling een misstap beging, liet God de mens niet vallen. Zo van, ik heb toch eigenlijk een foutje gemaakt. Ik heb me toch een beetje in jullie vergist. Nou ja, goed, jammer. Dan zal ik het nog eens opnieuw proberen. Nee. Hij gaf de mens een machtige belofte. Uit één van jullie zal een nakomeling komen. Uit één van jullie zal een mens geboren worden die de kop van de slang zal vermorzelen. Genesis 3, vers 15. En daarmee doelde God dus op de geboorte van zijn zoon, die hij zelf zou verwekken bij een vrouw. Ook hieruit blijkt dus, Jezus was al niet bij God in de geestelijke wereld. Heeft niet als God geleefd, voor hij door God bij Maria verwekt werd. Gods zoon is de mens Jezus. Gods zoon is de mens Jezus. Daarmee zeggen we niet, Gods zoon is tegelijkertijd mensenzoon. In de zin van, Jezus is God en mens tegelijk. En dan maar gauw erover ophouden om daarover na te denken, want je begrijpt het toch niet. Nee. Om het eens wat dichterbij te halen. Een zoon van Jaap Visser is de mens Allard. Jaap Visser, dat ben ik dus, kreeg een zoon toen het jongetje Allard werd geboren. God kreeg een zoon toen het jongetje Jezus werd geboren. De zoon van God is dus de mens Jezus. Dus Jezus is een gewoon mens. Ja en nee, nou daar kun je wel mijn kanten mee op. Jezus is gewoon mens, ja. Hij heeft dezelfde structuur als u en ik. Zoals ieder mens, gewoon mens. Wat was dan het bijzondere? Jezus had God direct als vader. Ofwel, Jezus had geen aardse vader. In Jezus, zijn zoon, verbindt God zich bij vernieuwing met zijn schepping. Maakt hij een nieuw begin. Dat is wel wat anders dan hij begint opnieuw. Hij schuift de verloren mens niet opzij. Zo van, God gaat geen nieuwe, God gaat geen andere mensen maken. Hij verwekt in de mens zijn zoon. Je zou kunnen zeggen, God geeft zijn mensheid in zijn zoon een nieuwe impuls. Het is trouwens heel opmerkelijk dat in Genesis 3 God heen wijst naar zijn zoon en dan spreekt over het zaad van de vrouw. En dus niet over dat van de man. God zelf zou namelijk in de vrouw zijn zoon verwekken. Met de uitspraak van Maria stelde zij haar eicel ter beschikking aan een door God in haar baarmoeder geschapen zaadcel. En door deze goddelijke, bovennatuurlijke bevruchting had Jezus God als zijn vader. God als vader krachtens geboorte. En na die bevruchting ontwikkelde zich in de baarmoeder van Maria een mensje. Een jongetje, zoals alle andere jongetjes. Met één verschil, met een groot verschil. God was zijn directe vader. En dus, God heiligde hem. Hij was Godzoon. Als vader en moeder bidden wij al voor de ongeboren vrucht. Heilige die tot een goede en gezonde ontwikkeling. Nou reken maar dat God daarvoor gezorgd heeft. God kreeg dus een zoon toen het jongetje Jezus werd geboren. De zoon van God is de mens Jezus. De mensenzoon, zoals Jezus zichzelf noemde, had God als vader. Jezus was dus geen halfgod. Ook niet God in menselijke gestalte. Jezus was een mens, door God verwekt in een vrouw. Heel frappant is dat in Jezus' dagen de mensen moeite hadden met te geloven dat de mens Jezus Gods zoon was. En in onze dagen, net tegenovergesteld, is er vaak moeite te geloven dat Jezus, de zoon van God, echt mens was. In het Oude Testament is de belofte van God aan zijn mensheid meerdere malen te achterhalen. Een voorbeeld vindt u in Deuteronomium 18 vers 15, waar Mozes tegen het volk zegt: Een profeet uit jullie midden. Een profeet uit uw broeders, zoals ik, Mozes, ben, zal de Heere uw God u verwekken en naar hem zullen jullie luisteren. Hij zal een van jullie zijn en God zal hem uit jullie verwekken. Deuteronomium 18 vers 15 was dat. Psalm 132 vers 11 zegt, een van uw lijfelijke zonen zal ik op uw troon zetten. Micha 5 vers 1. Uit u zal voortkomen die een heerser zal zijn over Israël. Hebreeën 1. Nadat God eertijds en vele malen tot de vaderen gesproken had, heeft hij tenslotte, je zou kunnen zeggen, als start van de laatste fase van de realisering van zijn plan, heeft hij tenslotte tot ons gesproken in zijn zoon. Johannes 1 vers 14 zegt, het woord is vlees geworden. Geen pre-existentie dus. Jezus bestond dus niet voor hij geboren werd. Ja, maar joh, hoe verklaar je dan al die teksten die toch eigenlijk het bewijs leveren van de gedachte dat Jezus al wel bij God was voor hij geboren werd? Een blommige, daar gaat hij. 1 Petrus 1. Petrus 1 vers 20. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld. Johannes 17 vers 5. En nu verheerlijk gij mij, Vader, bij uzelf. Verheerlijk gij mij bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Openbaring 13 vers 8. Het is niks als je wat zegt, maar je moet het wel natuurlijk kunnen staven. Openbaring 13 vers 8b. Het lam dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Christus is van tevoren gekend. Voor de grondlegging der wereld. Toch is bij het einde der tijden, het laatste der dagen, geopenbaard ter wille van u. Goed, daar gaan we. God heeft met de gedachte aan mensen, met het verlangen naar mensen, alles geschapen. Met de schepping van de mens, volmaakt en goed, startte God een ontwikkelingsproces, waardoor een mensheid aan het door hem gestelde doel zou beantwoorden. Met de schepping van de mens startte God een ontwikkelingsproces, waardoor een mensheid aan het door hem gestelde doel zou beantwoorden. Vanuit die gedachte was Jezus ervan overtuigd dat hij als Christus in Gods gedachte leefde, voordat God de wereld schiep. De zekerheid, als het ware opgeborgen te zijn in het wezen van God, in zijn gedachte, noemt Jezus hier de heerlijkheid die ik bij u had. Opgeborgen te zijn in het wezen van God, in zijn gedachten. Zo heeft God naar mensen verlangd. Door de zondeval werd weliswaar het door God bedoelde ontwikkelingsproces gestoord. Maar als een vanzelfsprekende reactie kwam het herstel, de regeneratie op gang. Even nog ter verduidelijking. Ook al ving dat herstel direct na de zondeval aan, het betekent nog niet dat God al van tevoren rekening zou hebben gehouden met het kwaad. En daarvoor dus een aantal maatregelen al zou hebben getroffen. Het goede van God is namelijk zo goed dat het alles afstoot wat er niet mee overeenkomt. En als vanzelfsprekende reactie. Vanuit deze gedachte besefte Jezus dat hij niet alleen Christus was, maar dat ook het Lam Gods zijn tot zijn mogelijkheden behoorde. Johannes 17, vers 8. Ze hebben mijn woorden aangenomen en in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat gij mij... En wat staat er bij u? Dat gij mij verzonden hebt. Of gezonden hebt. Ja. Daar staat dus niet verzonden. Ook in Galaten 4 vers 4. Maar toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn zoon verzonden, uitgezonden. Inderdaad, je zou kunnen denken aan uitzenden bij verzenden. Dus Jezus vanuit de hemel, op de aarde. Maar in uitzenden zit echter ook het uitspreken van Gods gedachten. Het uitspreken van Gods voornemen. Kijk maar in Johannes 1 vers 6. Er trad een mens op van God gezonden. En er wordt gesproken over Johannes de Doper. Nou, Johannes de Doper leefde zeker niet als mens bij God voordat hij geboren werd. Er trad een mens op van God gezonden. Naar het voornemen van God. Dus Jezus kwam als redder op aarde. Of Jezus werd de redder op aarde. Aan u. Jezus werd de redder op aarde. Jezus is door God verwekt. Op aarde geboren. Gewoon zoals ieder mens. Hij werd door God geheiligd. Hij groeide op. Toen hij als een volmaakt geestelijk mens in staat was om Gods plan met zijn leven te realiseren, toen is hij door God de wereld ingezonden met de opdracht de mensheid weer met God te verzoenen. Zo heeft God hem in de wereld gezonden. Net zoals Johannes de Doper van God gezonden was. Nog een tekst. Colossenzen 1, 15 tot 18. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, zijn tronen, zijn heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Nou, daar staat het dan toch wel weer heel duidelijk. Zelfs dat Jezus alle dingen geschapen heeft. Nog weer een keer. Met welke gedachten voor ogen schiep God hemel en aarde? Met de gedachte aan mensen. Mensen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Een mensheid als partner van God. Dat had God voor ogen. Een mensheid in en door wie hij zich kon openbaren. En wie was die eerste mens? In wie God zijn afbeelding zag. De mens Jezus Christus. Zoals in Jezus de ganse volheid van God lichamelijk woonde, zo bedoelde God de mensheid. En dan ook nog eens een keertje, zou God alles willen zijn in allen. In dit alles is Jezus de eerste geworden. En dan gaan we nog eens lezen. Even kijken, vers 13. Van Colossense 1. Vers 15, sorry. De Zoon, en dan vertaal ik het even vrij. De Zoon is de afbeelding van de onzichtbare God. Als een eerstgeborene, verheven boven de ganse schepping. Want God heeft in hem, dat wil zeggen, met de gedachte aan de Zoon en Zonen, met de gedachte aan een mensheid Gods, alle dingen geschapen, zowel zichtbare als onzichtbare dingen. Nou, en dan nog een tekst waarmee je inderdaad heel erg gemakkelijk de fout ingaat van de gedachten die we vanavond proberen recht te zetten. Dat is Filippenzen 2, vers 6 tot 8. En toch, als je het eenmaal weet, dan lees je hem voortaan goed. Maar dat is met de meeste dingen, hè? Filippenzen 2, vers 6 tot 8. Ik begin middenin. Christus Jezus, die in de gestalte Gods zijnde, het gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en de mensen gelijk geworden is en in zijn uiterlijk als een mens bevonden enzovoorts. Jezus' vernedering. Was dat inderdaad dat hij God was en mens werd? Was dat de vernedering voor Jezus? Als het al zou kunnen. Maar dat hoeven we niet eens meer op te gaan, die gedachten, want dat hebben we al weg. Jezus' vernedering is niet dat hij het God zijn verwisselde voor mens zijn. Maar zijn vernedering is het op zich nemen van de zonde der wereld. Jezus' vernedering is zijn kruisdood. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden. Dat gebeurde niet in de stal waar Jezus werd geboren, maar door de zonde van de mensheid op zich te nemen, werd hij de mens die een slaaf van de zonde was gelijk. Hij kwam in dezelfde situatie als de mens onder de zonde. Hij nam de gestalte van een slaaf aan. Hij is uiterlijk als een mens bevonden. Hij kwam net als alle andere mensen met de gevolgen van de zonde op zich onder de claim van de dood. Op die manier is hij slaaf geworden. Maar onder die claim zijnde is hij gehoorzaam gebleven tot de dood aan het kruis. En als je met deze gedachte nog eens een keer Filippenzen 2 leest, dan zie je dat die Filippenzen 2 het alleen maar heeft over het lijden, sterven en het verlossingswerk van Jezus Christus. Goed. De geboorte en de afstamming van Jezus Christus. Gods Zoon, de mens Jezus. Jezus is dus, net zoals ieder mens, geboren met een ontwikkelingsproces in twee werelden. De zichtbare en de onzichtbare. Het feit dat God zijn vader was, betekende dus niet dat Jezus een ander mens zou zijn geweest. Een ander mens dan wij. Hij kan dan ook volledig meevoelen met wat wij als mensen, met wat mensen vanuit zwakheden ervaren door de beïnvloeding van macht en de duisternis. Hij kan dan ook volledig meevoelen met wat mensen ervaren door de beïnvloeding van de macht en de duisternis. Jezus is in eenzelfde wereld opgegroeid als wij. Jezus groeide op. Het is wel eens leuk om jezelf af te vragen hoe dat nou eigenlijk allemaal in zijn werk is gegaan. Ik kreeg laatst een hele leuke kinderbijbel onder ogen. En er zat een plaatje bij van een moedertje van, zeg maar, een jaar of 20. Met een klein kereltje bij zich, arm om hem heen en te vertellen. Ik denk van, dat is het. Inderdaad, je gokt als je met zulke uitspraken komt op wat fantasie. Maar het klikte wel. Jezus groeide op. We willen proberen ons een idee te vormen van hoe een en ander wellicht is toegegaan. Er staat weliswaar erg weinig van in de Bijbel, ik weet het. Maar we kunnen wel het een en ander afleiden uit een paar teksten. Bijvoorbeeld Lucas 2. Waar ze iets staat over een 12-jarige Jezus. En tot slot staat daar in Lucas 2 vers 52. Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en bij mensen. Reeds vroeg was er dus de ontdekking dat God zijn vader was. Tuurlijk. Jozef en Maria zullen hem uitvoerig hebben verteld en hem heel zorgvuldig hebben opgevoed. Maar er kwam eigenlijk nog iets heel anders bij. Als geen ander had Jezus een open relatie met God, waardoor Jezus al vroeg de stem van God leren verstaan. Denk eens in dit verband aan die jonge Samuel. Spreek, Heer, want uw knecht hoort. En van Samuel staat opgetekend dat de mensen aan hem zagen dat God met hem was. Jezus groeide op in wijsheid, grootte en genade bij God en mensen. De mensen zagen aan Samuel dat God met hem was. Een open relatie met God. God sprak met Jezus. En Jezus sprak met God. Wij kunnen ons daar eigenlijk nog maar moeilijk een voorstelling voor maken. Maar voor Jezus was het de gewoonste zaak van de wereld. Wist u niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn Vader? Een open relatie met God. God sprak gewoon met Jezus. Jezus sprak gewoon met God. Een ander aspect. En dan ga ik u wat lezen uit 2 Petrus 1. En dan pak ik de vertaling vanuit het Levende Woord. Petrus 1, 19 tot 21. En dit moet u eens proberen mee te lezen met het idee zoals Jezus het Oude Testament zou hebben kunnen lezen. Fantaseer maar eens wat. Daar gaat hij. 2 Petrus 1, vers 19. We zijn er nu dus nog zekerder van dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. Jullie doen er goed aan dat allemaal heel serieus te nemen. Want daardoor kunnen we veel dingen begrijpen die anders moeilijk en duister zouden zijn. Hun woorden verlichten ons binnenste. Door ze ter harte te nemen, leren we Jezus Christus beter kennen. Je moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Want ze hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. Tijdens het lezen in de boeken heeft Jezus door openbaring leren verstaan wat God van meet af aan van plan was met de mens. Of zoals het hier in vers 20 van 1 Petrus 1 zo heel treffend is vertaald: je moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. En als we daar nou eens naast leggen, Jesaja 50, wat Jezus dus echt gelezen heeft. Van Petrus kun je nog zeggen van, ja, dat geeft hoog uit hoe Jezus gelezen heeft. Maar in Jesaja 50 staat wat Jezus gelezen heeft. Jesaja 50 vers 4. De Heere, Heere heeft mij als een leerling leren spreken, om met het woord de moeder te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend, en ik ben niet weerspannig geweest. Ik ben niet teruggedeinsd. Enzovoort. Dan mogen we met recht concluderen dat Jezus zichzelf als het ware is tegengekomen. Maar dan in de goede zin van het woord. Dat Jezus zichzelf heeft leren kennen vanuit de boeken.
waarbij God met Jezus sprak en hem door getuigenis, dat wil zeggen door overtuiging, door Gods spraken, hem te kennen gaf wat op hem betrekking had. We kennen wel van die godspraken, van die getuigenissen, van die overtuigingen. In Hebreeën 11, aan hen werd een getuigenis gegeven. Abel, Henoch, Elia. Maar wat denkt u van Jezus? Nog iets heel moois. In Numeri 12, over een open relatie gesproken. Mozes, ja, inderdaad, Mozes. Nummer 12. Ben ik echt wel eens jaloers op. Nummer 12, 6 tot 8. Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak ik, de Heere, mij in een gezicht aan hem.
U kunt nu luisteren naar het vervolg van de derde BBC, gehouden op 10 februari 1987. Jaap Visser is bezig de boodschap te brengen.
Mozes, die geen beelden en gelijkenissen nodig had om te begrijpen wat God bedoelde met wat hij sprak. Wij hebben nogal eens wat beelden en gelijkenissen nodig om er proberen achter te komen wat God er nou eigenlijk mee bedoelde. Deze Mozes profeteert van Jezus, wat we al eerder vanavond hebben aangehaald, in Deuteronomium 18, vers 5 tot 19, een profeet zoals ik ben, die zal de Heere uit je midden verwekken. Even dat leven van Mozes, aangehouden tegen de ontwikkeling van Jezus Christus. In een open relatie, vertrouwd in de geestelijke wereld. Spreek het met God van mond tot mond. Geen beelden, gelijkenissen nodig om te begrijpen wat God tegen hem wilde zeggen. Zoals Mozes van God geopenbaard kreeg wat daar in de beginnen gebeurd was, terwijl hij inkijkt in de geestelijke wereld, zo heeft ook Jezus van God geopenbaard gekregen wat van de beginnen het plan van God met de mens was. Terwijl hij doorzag wat er in de geestelijke wereld gebeurd was. Maar nu ook dat hij besefte wat er nu van hem verwacht werd. God hoefde tegenover Jezus geen beelden te gebruiken. Hij had geen gelijkenissen nodig. Gelukkig niet, om het aan Jezus duidelijk te maken. God en Jezus spraken met elkaar van hart tot hart. Een open relatie. Ook vanuit Jezus gezien. Hij stond helemaal open voor God. Bij hem was geen enkele blokkade. Denk nog eventjes terug aan de eerste Bijbelstudie, waarin contact tussen God en mens de gewoonste zaak van de wereld was. Bij Jezus geen enkele blokkade. Geen weerspannigheid, zoals we net hebben gelezen in Jesaja 50 vers 4. Geen macht die de doorwerking van Gods geest tegenhield, verhinderde of bemoeilijkte. Jezus maakte in een ongestoorde en in een directe omgang met God de door God voor de mens bedoelde ontwikkeling door. God heiligde zijn zoon. En Jezus' verlangen ging naar God uit, volkomen bereidwillig, ontvankelijk voor Gods stem en voor Gods bedoeling. In de mens, Jezus van Nazareth, ziet God zijn beelddrager. Ziet hij de tweede Adam? Ziet hij de Christus, de eerste? Door hem zal een mensheid volk van God worden. In Jezus ziet God zijn plan met mensen gerealiseerd worden. En dan, als Jezus 30 jaar oud is, klinkt de bevestiging van God naar hem. Jij bent mijn zoon, de geliefde. In de mens Jezus van Nazareth ziet God zijn beelddrager. Ziet hij de tweede Adam. Ziet hij de Christus. Ziet hij de eerste. Door hem zal een mensheid volk van God worden. In Jezus ziet God zijn plan met mensen gerealiseerd worden. Jezus was dus zover gekomen, zover ontwikkeld. Wanneer zag God dat de eerste keer? Zijn plan met mensen gerealiseerd? Moeilijke vraag. Bij de eerste Adam. Dat was ook een eerste, een geweldig persoonlijkheid, die als opdracht kreeg: door jou zal een mensheid volk Gods worden. In Jezus wordt het plan van God gerealiseerd. De tweede Adam. Als Jezus 30 jaar oud is, klinkt de bevestiging van God: jij bent mijn zoon, de geliefde. Stel je dit nou eens voor. Als je dit tot je door laat dringen, dan ga je eigenlijk pas goed beseffen wat God eigenlijk allemaal heeft overgehad voor de mens die gevallen was in zonde. Wat een gigantische liefde moet God voor de mens hebben gehad, dat hij zijn zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben, zeggen we er dan gauw achter. Ja, dat weten we. Maar probeer eens te beseffen wat een geweldige liefde God voor de mens moet hebben als hij zijn zoon, die zoon, heeft gegeven. Eindelijk de mens zoals God hem van oorsprong bedoeld had. En deze mens wordt de wereld ingezonden. Wordt het terrein van de vijand van de mens ingestuurd. Om een verloren mensheid te redden van het verderf. En omdat Jezus besefte dat hij de enige was, de enige die dat zou kunnen, ging Jezus. Als zoon van God ging Jezus op zoek naar het verlorene. Ging Jezus en God was met hem. Met die gedachte zou u eens een van de vier evangeliën moeten doorlezen. In de evangelie wordt trouwens uitvoerig verslag gemaakt over Jezus' werk onder de Joden. Jezus' werk waarmee hij een basis legde voor de bouw van het Koninkrijk Gods. Het Koninkrijk Gods dat bestaat in mensen. Het herstel van mensen naar het eeuwig voornemen van God. Kort samengevat betekent zijn taak en optreden tijdens zijn driejarige rondwandeling op aarde. In Handelingen 10 vers 38 vindt u het. Jezus ging rond, weldoende, genezende alle die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Dat is heel kort samengevat. Iets uitgebreider kort samengevat. Jezus bracht de leer van het koninkrijk der hemelen. En opende de mens de ogen voor de onzienlijke, de geestelijke wereld. Hij opende de ogen door met gelijkenissen te verklaren wie de Vader was, wat hij deed, maar ook wie de duivel was en wat hij deed. En wat beide bedoelingen waren met de mens. Jezus bracht licht in de duisternis en bracht daarmee scheiding aan tussen goed en kwaad, het echte en het onwaarachtige. Hij wees God aan als de enkel goede God, in wie geen spoortje duisternis te vinden is, en wees de duivel als de oorzaak van alle ellende aan. Met zijn prediking startte de bouw van het koninkrijk Gods. Een koninkrijk van vrede, blijdschap en gerechtigheid. Een koninkrijk bestaande in mensen die verzoend met God voor eeuwig verbonden zouden zijn met hun God. Jezus startte de bouw. Velen geloofden in hem. Door zijn discipelen op te leiden, zouden zijn discipelen het werk kunnen voortzetten dat hij begon. En het werk wat hij begon, daarvoor legde hij de basis met zijn leven. Jezus startte de bouw. De discipelen startten de bouw van de gemeente. Een lichaam van Christus waarin hij als hoofd zou functioneren. Zomaar eventjes een paar aspecten. Ja, dit weten wij. Erachter staan we. Een paar duizend jaar later. Maar in dat geloof, wat we nu even zo tegen elkaar uitzeggen, in dat geloof is Jezus als het ware met niets begonnen. Wel was men in die tijd voorbereid door wat er in die dagen als heel aparte prediking van Johannes de Doper overkwam. Maar toch, in dat geloof, het koninkrijk Gods beginnen te bouwen. In dit geloof begon Jezus te prediken. Het koninkrijk Gods is nabij u. Wat? In het geloof dat zijn discipelen in staat zouden zijn om zijn werk voort te zetten, heeft hij hen geleerd alles wat op de Christus betrekking had. Wat een vreugde moet het dan voor Jezus geweest zijn dat zijn vader door openbaring inwerkte op de harten en levens van de discipelen in het bijzonder. Petrus' belijdenis: Gij zijt de zoon van God. Jezus zegt: Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, Petrus. Dat heb je van mijn vader. Nadat Jezus zijn discipelen de basisgedachte had bekendgemaakt, zodat hij niet meer voortdurend in gelijkenissen tegen hen hoefde te spreken, ging hij vertellen van het verlossingsplan. Het verlossingsplan dat God in hem wilde realiseren. En hij vertelde dat de Christus zou moeten lijden, zou moeten sterven, maar dat hij als overwinnaar over de dood zou opstaan. Hoewel ze zo nauw met Jezus verbonden waren, hebben de discipelen in eerste instantie niet begrepen waar Jezus toen mee bezig ging. Met welke geloofszekerheid heeft Jezus hen dan toch eigenlijk benaderd als hij zegt: ik heb jullie nog een heleboel te vertellen, maar je kunt het op dit moment toch niet begrijpen. Ik zal het je later duidelijk maken, wanneer ik door mijn geest in je hart zal woning maken. Dan zal ik je de weg wijzen tot de volle waarheid. Als de discipelen het één niet begrepen, kunt u zich voorstellen dat ze dit helemaal niet begrepen. Maar ik vertel het u vanuit het idee van wat een geloofszekerheid is het bij Jezus geweest. Vlak voor zijn lijden en sterven, terwijl hij weet dat allen hem in de steek zullen laten, ziet hij al over dat lijden heen, op de stellige overwinning over duivel en dood, weet hij zich verbonden met God en ziet hij op de eeuwige heerlijkheid die voor hem is weggelegd. En hij weet, het plan van God zal slagen. Door zijn verlossingswerk zou in de geestelijke wereld de weg tot God echt vrijkomen. In dit geloof heeft Jezus het Gode gelijk zijn niet voor zichzelf gehouden, maar heeft zich vernederd. En heeft als volmaakt rechtvaardige de zonde van de gehele mensheid op zich genomen. We hebben het net gelezen in Filippenzen 2. Vol van liefde voor een verloren mensheid. Vol van liefde voor het plan van God. Stelde Jezus zichzelf beschikbaar om met zijn leven de losprijs voor de in zonde gevallen mens te betalen. Tijdens dit proces van overgave heeft Jezus ervaren wat de gevolgen zijn van zonde, namelijk de claim van de dood. Jezus' ogen waren gewend om in de geestelijke wereld te zien. Kunt u zich voorstellen, voor de Zoon van God waren de machten der duisternis altijd gevlucht. Maar nu met de zondelast op zich, stond hij oog in oog met de duivel en zijn hele rijk. Zijn rijk van angst en haat en ongerechtigheid. Zou het nu eindelijk gaan gebeuren waar ze al die tijd op hadden geloerd? Dat het ernst was in de geestelijke wereld mogen blijken uit Lucas 22 vanaf vers 43. Waarin beschreven staat dat aan Jezus een engel verscheen om hem kracht te geven. Terwijl hij dodelijk beangst werd. Oftewel, hij werd van alle kanten volledig in het nauw gedreven. Onder aanvoering van de weerspannigen werden twijfel, vrees, haat, leugen, verwerping door hysterie aangedreven. En dan bidt Jezus: Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschiedt. Dan staat hij op om zich daadwerkelijk over te geven, om daarmee de mens terug te eisen voor zijn God. Johannes 18, vers 1 tot 11, waarboven staat de gevangenneming. Johannes 18 wordt de confrontatie tussen licht en duisternis heel treffend beschreven. Het feit dat Jezus niet werd overmeesterd, maar zichzelf overgaf, blijkt uit de eerste ontmoeting. 18 vers 4. Jezus, alles wetende wat over hem komen zou, kwam naar voren en zei tegen hem: wie zoeken jullie?
Ze antwoordde: Jezus de Nazareër. Hij zei: Ik ben het. En met dat hij het zegt, deinzen ze terug en vallen op de grond. Was Jezus dan toch hun meerdere? Daarna neemt Jezus weer het initiatief. Wie zoeken jullie? Ze antwoorden: Jezus de Nazareër. En op het moment dat daarop volgt, wordt de allesbeslissende transactie beklonken. Jezus zei toen: Als je mij zoekt, laat dan hen gaan. En daarmee verruilde Satan zijn rechten op de mens, om daarmee claim te krijgen op de eerste mens. De eerste die daadwerkelijk recht had op de troon van God. Toen ontstond er toch wel een kritiek moment voor God en mens. God had weliswaar het recht op de mens herkregen, maar die mens zat nog wel in die gevangenistoestand, onder de claim van de dood. De mens zou dus nog onder die claim van de dood weggehaald moeten worden. De gevangenisdeuren moesten ook nog eens een keer open. Door de claim die Satan op Jezus kreeg, werd vervuld wat over Jezus geprofeteerd was. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Op grond van de schuld op zich nemen, kwam Jezus onder de claim van de doodsmachten. In die situatie was Jezus tijdens zijn leven nog nooit geweest. Nog niet eerder had Satan zo'n voordelige uitgangspositie op Jezus gehad. Tijdens zijn leven bleek Jezus opgewassen tegen elke aanval van de duivel en zijn rijk. Maar nu onder de claim van de doodsmachten, nu zou het dan toch zeker moeten lukken om Jezus te verleiden tot zonde, te overweldigen tot zonde. Hoe worden wij vaak niet vanuit een claim van de doodsmachten overweldigd door de duisternis? De uren van dikke duisternis geven maar een flauwe weergave van de intense duisternis waar Jezus in terecht kwam. Kritiek voor God en mens, voor de duivel en zijn rijk was de situatie nog veel kritieker. Jezus bleek namelijk sterker. Ze bleken niet opgewassen te zijn tegen de innerlijke zekerheid van Jezus en zijn vaste vertrouwen in God. Ze gebruikten alles tegen hem om hem te pakken te krijgen. Ziekte, smaad, hoon, spot, verachting, twijfel, angst. Ze gebruikten alles. Je zou kunnen zeggen, ze verbruikten alles. En nog steeds was Jezus daar. De sterkere. Standvastig in geloof, in hoop, in liefde. Trouw aan God. Zeker wetend, God vergist zich niet. Hij vergist zich ook niet in mij. Uiteindelijk had Satan niets meer over. Niets meer waarmee hij Jezus te pakken zou kunnen krijgen. Hij moest erkennen dat hij niet tegen Jezus opkon. En dus moest Satan verslagen toezien dat Jezus als overwinnaar, opnieuw verbonden met Gods geest, zijn leven aflegde. Zelf had Satan de strijd dan verloren, maar de koning van de dood was er gelukkig nog. Met het is volbracht gaf Jezus de geest, legde zijn leven af in de dood. Maar zeker in het dodenrijk was er voor de dood en zijn doodsmachten geen houden aan. Het leven bleek sterker dan de dood. De dood bleek niet opgewassen te zijn tegen waarachtig goddelijk leven.
Toen Jezus dan ook door de kracht van Gods geest opgewekt werd uit de dood, betekende dit de totale overwinning over duivel en dood. En zo is er voor ons, en trouwens voor ieder die in Jezus gelooft, nu redding, verzoening, daadwerkelijke verlossing en bevrijding. Jezus' opstanding is onze vrijlating. Door geloof in Jezus en door geloof in het werk dat Hij voor ons gedaan heeft, zijn we rechtvaardig voor God. Door ons geloof doen we aanspraak op de claim die God door Jezus op ons heeft. Het bloed van Jezus reinigt ons namelijk van alle zonden. Jezus spreekt ons vrij, verklaart ons rein en rechtvaardig. Wij zeggen dan ook met Paulus, wij, gerechtvaardigd door ons geloof in Jezus, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. We begonnen onze Bijbelstudie vanavond met, we gaan het hebben over iemand aan wie wij ons leven hebben te danken. Ik zou willen besluiten met, vanavond hebben we gezien hoe Jezus zich ontwikkelde, hoe Jezus zich inzette voor het plan van God met zijn leven. Hoe zouden we hem meer kunnen eren dan ons leven te geven aan hem? Om dan samen met de Heer ons leven in te zetten voor de realisatie van het plan van God. Jezus legde de basis. Hij is de basis. En samen met ons wil Hij in en door ons het plan van God ten volle realiseren. Goed hè, dat de Heer zoveel in jullie en mij zien. Amen.